zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wat een heerlijke tijd als we zo bij elkaar mogen zijn. Onze ogen gericht op u, gewoon een speciaal moment, Heer. Als we dan door uw woord heen gaan en gevoed worden, dan zien we ook weer onze eigen tekortkomingen, Heer. Ook doorheen het Markus-evangelie, als wij u hebben gevolgd, Heer Jezus. Als we als het ware toeschouwer mochten zijn tussen de 12 en u, Heer. Mee mochten gaan al voor een aantal jaar. Over de stoffige wegen van Galilea. Door de rumoerige straten van Jeruzalem. Over de woeste meer als het ware van Galilea in de boot. Het klapperen van het zeil konden we in onze gedachten horen. U die vroeg opstond, de discipelen die u naastig op zoek gingen en met elkaar overlegden en fluisterden van waar is de Heer? Heer, we mochten zo meegaan en wandelen. En dan kwamen we daar in dat Markus-evangelie op dat markante punt als het ware wat in Lucas nog helderder naar voren komt, dat de Heer zijn aangezicht richtte op Jeruzalem. Heer, we konden genieten van uw bediening in Galilea. In Decapolis en later ook naar Sodom en Tyra aan de zijkant, Heer, bij de Middellandse Zee. We konden dat volgen, Heer. We zagen de genezingen. We zagen uw koninkrijk als het ware voor u uitrollen. We zagen u als koning van het koninkrijk. Alles getuigde van u. Dat u het was, de Messias, de verlosser, de aangekondigde in het Oude Testament. En dan dat markante punt. En u zet uw aangezicht op Jeruzalem. Het kruis. We zagen, Heer, dat u de menigte achter u liet. U ging uw discipelen instrueren. U begon van dat moment af hen te onderwijzen dat u opging naar Jeruzalem. Overgeleverd zou worden. Veroordeeld zou worden. En aan de dood, aan een kruis zou sterven. Uw discipelen begrepen het niet, Heer. Wij, met onze nieuwtestamentische bril, wij die inderdaad gevoed zijn door de vele brieven in het Nieuwe Testament, konden het wel begrijpen. Dat u daarheen ging. En Heer, hoe dichter wij benaderen, hoe dichter wij bij het kruis komen, we zagen de intocht bij Jeruzalem waar u gehuldigd werd, als het ware, als de koning van David. Hosanna, Hosanna! Geprezen zij hem die komt in de naam. De hemelse Heer. U reinigde de tempel. U gaf onderwijs. U zette de Farizeeërs terecht over de belasting. U zette de Sadduceeërs terecht over huwelijk en echtscheiding. En het koninkrijk. Hoe het er daaruit zag. U sprak zelfs een Farizeeër aan die begrepen had dat het hoogste gebod was God liefhebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Waar u tegen zei, Heer, waar u die woorden sprak, u bent niet ver van het koninkrijk. En dan werd u gevangen genomen. Maar voordat dat gebeurde, Heer, had u daar die geweldige maaltijd. U nam de beker, sprak de dankzegging uit. Dit is het, de beker van een nieuw verbond. Er gaat iets nieuws komen, de volgende fase. Als het ware in uw geschiedenis. Het plan dat zou overgaan in een grote nieuwe fase. De discipelen konden het niet bevatten en u ging naar Gethsemane en u had een doodstrijd. Heer, u streed daar in uw menselijk lichaam, in uw menselijk bestaan om het volledig te onderwerpen aan de wil van de Vader, niet van zondig naar ongehoorzaamheid, maar steeds verder, steeds dieper in gehoorzaamheid, tot de dood aan het kruis, dat u die beker blijmoedig opnam, Heer, en doelgericht uw aangezicht naar het kruis ging. U stapte naar voren bij de soldaten. Wie zoekt gij? Zoek je Jezus, en ik ben het. En iedereen deinsde terug. U werd voor Annas gebracht, voor Caiaphas, nog een keer voor de Hoge Raad, op vroeg in de ochtend. U werd uitgeleverd aan Pilatus, Pilatus heeft u verhoord. En Heer, hoe verder wij komen, hoe meer wij uw glorie zien. Dat uw heerlijkheid, uw zondeloosheid, gedeclareerd wordt, Heer, door iedereen. Geen vijand van u kon het ontkennen. Leugen na leugen na leugen moest verzonnen worden, Heer, en in stand gehouden worden om uw heilige naam te onteren. En Heer, als wij u zien in uw heerlijkheid, dan kan ik zo, en dan kunnen wij, Heer, de discipelen ook begrijpen, dat het zo vreemd is dat de Heer der heerlijkheid veroordeeld wordt en aan een kruis moet sterven. Heer, dat gaat ons verstand te boven. Dat onze Schepper, het woord van God, door wie alles is ontstaan, waar Johannes ook zegt, dat alles is door het woord geschapen en niets wat er op aarde is, komt ergens anders vandaan dan van het woord. Alles komt van u. U heeft de boom geschapen, laten groeien, in stand gehouden waarop u genageld werd, Heer Jezus. U hield de ziel in stand die u vervloekte. U was actief de beheerder en de onderhouder van het universum, Heer, op het moment dat u gekruisigd werd, dat u veroordeeld werd. Al uw vijanden hield u in stand. Mogen we dan verder onder de indruk raken, Heer, van uw naam, zoals we dat vandaag ook mochten lezen. Van uw glorie. Van de schittering van uw wezen. Mogen wij onder de indruk raken, Heer, niet hoe waardevol wij zijn in uw ogen, maar hoe groot dat u was, Heer Jezus. Of bent, laat ik het zo stellen. En dat u zo laag wilde komen. U zo vernederde om te sterven voor ons. Wie zijn wij dan, Heer, om iets terug te houden? Dan wil ik ook vragen dat u uw woord wil zegenen. Dat wij uw heerlijkheid mogen zien, Heer, als u voor Pilatus, en ik bedoel Herodes, verschijnt. Dat wij u mogen kennen. Niet weten van u. Dat wij niet bij die groep horen, Heer, die zeggen van, maar Heere, Heere, we hebben in uw naam geprofiteerd, we hebben wonderen gedaan. En dat we van u horen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Gij werkers der wetteloosheid. Maar dat wij bij die groep horen, zoals Jeremia hoofdstuk 9 vers 23 zegt, dat wij mogen roemen en trots mogen zijn in maar één ding, dat wij de Heer kennen. Wilt u dat vandaag door uw woord doen, Heer, door uw Heilige Geest. Zegen uw woord tot in ieders hart, in Jezus' naam. Amen. Lucas hoofdstuk 23. En de reden dat wij naar Lucas hoofdstuk 23 gaan, is omdat daar Jezus voor Herodes verschijnt, het tweede Romeinse gerecht, zou je kunnen zeggen. Dit is de plaats waar hij heen gaat. En laten we het gewoon met elkaar lezen. En ik ben hier eigenlijk toch heen gegaan, omdat ik, zoals ik eerder al gezegd heb, ik heb niet de indruk dat wij binnen afzienbare tijd terugkomen in een evangelie. Dat wij al de 6 processen meemaken. En hier komt de Heer Jezus voor Herodes. Laten we lezen Lucas 23 vers 6 tot en met 12. Toen Pilatus dit hoorde, we zitten hier nog even aan het eind van het vorige proces. Toen hij dit hoorde, vroeg hij of die man een Galileër was. Weten we nog dat Pilatus erachter was gekomen van deze man komt uit Galilea. En toen hij begreep dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem door naar Herodes, die in die dagen ook te Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd, want hij had hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde en hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. En hij ondervroeg hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En Herodes met zijn krijgsmacht smaadde en bespotte hem. En hij deed hem een schitterend kleed aan om. En zond hem zo naar Pilatus terug. En Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkaar bevriend. Voor die tijd immers leefden ze in vijandschap met elkaar. Laten we 15 en 16 ook nog even meelezen, heeft u ook in gedachten. Waar Pilatus dit nog zegt. En Herodes ook niet. Herodes heeft ook geen aanklacht kunnen vinden in de Heer Jezus. En Herodes ook niet, want hij heeft hem tot ons teruggezonden. En zie, er is niets door hem bedreven dat de dood verdient. Dat waren de woorden van Pilatus over Herodes toen hij hem terugzond. Tot zover de schriftlezing. Ik hoop dat jullie hier zien en dat we tot nu toe begrepen hebben dat Jezus Christus werkelijk de Heer der Heerscharen is. Dat hij de volmaakte, zondeloze Zoon van God is. Volmaakt. Sublieme gehoorzaamheid aan de Vader, van begin tot eind van zijn leven. Nooit de verkeerde intentie gehad. Nooit een uit de ban gesprongen emotie. Nooit een grote mond opgezet tegen zijn ouders. Altijd volledig en volmaakt de wet van God vervuld. Volledige zelfbeheersing. Nooit verkeerde gedachten, nooit verkeerd motief. Nooit een kleinste misstap op aarde. Hij was en hij is de volmaakte Heer. Ik hoop dat u dat tot nu toe ook gezien heeft en geproefd heeft. Dat dat een fundament in uw leven wordt. Hij was God in een menselijk lichaam. Als je naar Johannes hoofdstuk 1 leest, wat zien we daar ook zo mooi. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. De wereld heeft hem niet gekend. Nergens was plaats voor hem. Ze zeggen wel, bij zijn geboorte was er geen plaats. Nergens was er plaats. Hier ook niet. In geen enkele rechtszaak was er plaats voor recht voor hem. Terwijl het hele Oude Testament naar hem verwijst, alle profeten, alles wijst naar de enige ware Jezus Christus. En hij kwam om het koninkrijk aan te bieden en ze hebben het niet aangenomen. Het hele Oude Testament verwijst naar de koning van het koninkrijk, maar het werkelijke doel waar de Heer Jezus voor kwam, was niet om zijn koninkrijk op te zetten. Dat gaat nog komen. En wij zullen dat zien. Hij kwam om te sterven voor u en mij. Weet je wat dan nog? In Markus hoofdstuk 10 vers 33. We hadden daar drie keer in hoofdstuk 8 vers 31, 9, 31 en dan 10, 33. Die drie aankondigingen van zijn lijden waar hij dus dit zegt. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Overgeleverd worden. Overgeleverd. Misschien dat het wel eens even goed is en laat ik dat gewoon eens even invoegen. Matteüs hoofdstuk 27. Kom zo terug bij Lucas. Laten we eens eventjes naar Matteüs hoofdstuk 27 gaan. Dan gewoon eens even stilstaan. Matteüs hoofdstuk 27, waar we ook dus lezen dat Jezus overgeleverd werd. Laten we gewoon eens even lezen wat er met Judas in die tijd gebeurd is. Matteüs hoofdstuk 27. En dit is eigenlijk waar we kunnen zien hoe de Heer overgeleverd werd aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Ja, dat gebeurde in Gethsemane, maar eigenlijk was er nog een punt waar we kunnen zien wat er even later met Judas gebeurt. Judas was een instrument in Gods handen. En wat lezen we nu in Matteüs hoofdstuk 27? En toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten des volks het besluit tegen Jezus om hem te doden. Dit was het laatste proces in de ochtend. Net voor 6 uur, bij het Sanhedrin. En ze boeiden hem en leidden hem weg en ze leverden hem over aan Pilatus. Maar dan vers 3. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. En daar zijn wel eens wat vragen over. Laten we daar gewoon eens even goed kijken wat er staat. Judas, je kan zelfs even verder, daar komen we zo nog. Het volgende, in vers 3. Hij zag. Zie je dat? We komen er zo nog even terug. Judas is erbij geweest. Judas heeft gezien dat de Heer bij Caiaphas, in ieder geval in de ochtend, bij het Sanhedrin, ter dood veroordeeld wordt. Wat staat er dan in Judas? Kreeg hij berouw. En elke keer dat de naam Judas gebruikt wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, is dat altijd in relatie dat hij de verrader is. Of het wordt er expliciet bij vermeld, als je teruggaat bij zijn roeping, Judas die hem verraden zou, Judas die hem verraden zou. Of hier in de context, Judas in de tekst waar hij verraden werd. Het is altijd Judas die hem verraden wordt. En het woordje berouw wat hier staat, in het Griekse tekst heb je eigenlijk twee woorden voor berouw. En het woord wat normaal gesproken voor berouw wordt gebruikt in de verlossing, zoals we dat kennen, is metanoeo. Metanoeo. En meta wil eigenlijk zeggen nadien. Nadien. En noeo, betekent eigenlijk doorgronden. Nadien doorgronden met het verstand. Er is een fout gemaakt. Toen wij, op het moment dat wij tot bekering kwamen, begrepen wij in één keer in ons verstand, in ons inwendig mens, wat wij gedaan hadden. Wij kwamen tot onszelf, als ik het zo zou kunnen omschrijven. Ja? En elke keer als dit woord gebruikt, metanoeo, is altijd en nagenoeg altijd in relatie tot de verlossing. Iemand die zich werkelijk bekeert. Er is een totale omkeer in het denken van de persoon na die tijd gekomen over wat hij gedaan heeft. Heeft zich ervan bekeerd en heeft zich afgewend. Maar dat is niet wat Matthäus, dat is niet het woord wat Matthäus hier gebruikt. Matthäus gebruikt een milder woord voor berouw. Hij gebruikt meta. Wel hetzelfde, het is wel nadien, ja, mellomai. En mellomai is eigenlijk ook weer een opbouwsel van mellow en mai. Ja, de Griekse woorden, dat zijn mooie compacte dingen, die kun je zo samenvoegen. Dingen. Het is net Lego, ja, je kan er dingen bijvoegen en eraan plakken en weghalen. Ja. En wat dit betekent is ook inderdaad nadien, maar mellow, dat is eigenlijk meer gericht op het zorgdragen voor jezelf. Spreekt veel meer over een gevoel. Spreekt veel meer over, je zou kunnen zeggen in deze context hier van metamelomai, wroeging, verdriet in je hart. En ze hebben wat overlap deze woorden, maar het eerste woord gaat veel verder dan dit woord. Dit woord, je zou kunnen zeggen, stopt voor het punt van een ware bekering. Dit is alleen maar een gewetenswroeging. Zelf verwijt met de bedoeling om iets goed te maken. En dat is wat we hier zien. Judas kreeg berouw, als het ware. Judas die kreeg een gewetenswroeging. En je kan je dat voorstellen, is het niet? De hele film van 3 jaar met de Heer optrekken gaat aan hem voorbij. Want wat staat er nog in het stukje daarna? Ja, vers 3. En hij zag dat hij veroordeeld was. Judas heeft zicht op Jezus. Of hij weggevoerd ziet worden na Pilatus, of dat hij in de rechtszaak aanwezig was als getuige, zou ook kunnen. Ja, dat hij opgeroepen werd. Geld had hij al. Zijn geweten klaagt hem aan. En niet een klein beetje. Metamelomai. Zijn geweten schreeuwt het uit, bedekt en bedolven onder het tsunami van zijn schuldenlast. Zijn geweten, laten we wel wezen, een geweten is meedogenloos. Een geweten kent geen genade als wij hem niet informeren. Ik was vanochtend met Frans aan het bidden. En ik sprak even mijn ongenoegen in mijn hart uit naar mijzelf, over mijzelf. Over iets wat ik in het verleden gedaan had. Maar dat ging er over gisteren over de Bijbelschool. Gelukkig was het Frans die in ieder geval niet zei, is niet zo erg Erik. Hij zei, ik weet niet wat je gezegd hebt. Ik was er niet bij, maar het is geen excuus. En een excuus kun je ook niet verzinnen. En dat is ook zo. Ik verwacht geen compassie, iemand die metamelomai in mijn leven stopt. Maar mijn geweten klaagde mij aan. En een geweten, mensen, is een geweldig instrument. Maar jullie hebben hem en ik hebben hem. Maar hij is meedogenloos. En dat is wat je hier ziet bij Judas. Meedogenloos. Op geen enkele wijze Kan die het als het ware tot rust brengen? Onophoudelijk schreeuwt het 3 jaar lang met de Heer opgetrokken. De volmaaktheid van de Heer gezien. En die galm, die echo, die buldert maar door zijn gedachten heen. En wat lezen we dan? Vers 3 verder. En hij bracht de 30 zilverstukken aan de overpriesters terug. En hij sprak, moest kijken wat hij zegt. Vers 4, ik heb gezondigd. Onschuldig bloed. Verraden. Alle gedachten. De hele film van de 3 jaar. De beelden, de woorden van de Heer. En je mag aannemen. En wij hebben dat ook. Als wij de Bijbel lezen of we hebben iets gedaan wat niet spoort. Dan wil ik niet zeggen het equivalent van Judas. Dat de waarheid blijft galmen. Hè? En hij hoort de stem van de Heer. Hij hoort niet eens de woorden uit onze eigen mond. De woorden door iemand anders gelezen. Hij hoort de stem van de Heer. Ze echoen. En hij schreeuwde eruit. Ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden. Maar 1 conclusie voor Judas mogelijk. Kijk eens wat de overpriesters en de schriftgeleerden zeggen. Oh, maar ze zeiden, God, wat gaat ons dat aan? Je moet zelf maar zien wat er van komt. Je moet het zelf maar zien. Dat is niet ons pakje aan. Nul compassie. Nul bewogenheid. Ze hebben Judas misbruikt en ze laten hem volledig vallen. Wat een hypocrieten is het niet. Dit zijn de mensen die de zware lasten op de schouders van de mensen legden. En zichzelf overal van vrij pleiten. Geen enkele compassie met zondaren. Geen enkele verlichting van zijn geweten. En laat me eerlijk wezen. Het geweten heeft geen oplossing voor een schreeuwend geweten. Geen enkele zorg. Geen enkele barmhartigheid. Wat was het dan heerlijk om vanochtend Psalm 145 te lezen. Was het niet? En ik hoop dat ik mijn ding er nog bij heb liggen. Jawel. De Heere schraagt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Alle ogen wachten op u. Wat een bemoediging dat er in de Bijbel en vanochtend ook door ons gelezen, er is maar 1 waar het mogelijk is. Maar kijk eens wat Judas doet, vers 5. Zilverstukken in de tempel werpende verwijderde hij zich. Hij ging heen. En verhing zich. Judas wilde zijn geweten het zwijgen opleggen. Hij had er maar 1 mogelijkheid op voor in zijn denken. Als eerste, wat ging hij doen? Hij bracht de zilverstukken terug waar ze vandaan kwamen. Hè? Hij gaf ze niet aan de overpriester en Caiaphas thuis. Hij bracht ze bij de overpriesters in de tempel. Waar kwam het geld vandaan? Uit de schatkist. Dat geldt van Annas. En hij gooit het neer in de tempel waar alleen de overpriesters mochten komen. En hij gooit ze dan neer in de zin van, en nu brandt jullie geweten ook maar eens. Hij verwijt zichzelf compleet. Weet je wat hij eigenlijk wil? Dat heb ik wel eens graag. Teruggaan in de tijd. Om te herstellen wat gedaan is en waar je fout in bent geweest. Dat is wat ik zo graag zou willen. Dat ik denk, ik heb te veel gesproken. Of ik heb te weinig gezegd. Of ik heb het verkeerd gezegd. Ja. Jethro die vanmiddag thuis komt en was een vrouw misschien zegt, Jethro, ik vind het niet zo fijn als je publiekelijk zegt dat ik niet zo hou van. Jethro zou dan misschien terug willen gaan in de tijd. Ik maak maar even een voorbeeld, hè, lieve mensen. Ja. En waarom? Omdat ik mij daar zelf zo schuldig aan maak. Dat je denkt van, kon ik maar eens terug. Terug in de tijd. Kon ik het maar overdoen. Tijd is genadeloos. Omdat je niet terug kan. Een geweten is genadeloos. Judas gaat heen. En hij gooit ze in de tempel waar ze vandaan komen. Hij verwijdert zich. En hij doet exact wat hij niet moest doen. Hij legt zijn geweten het zwijgen op, denkt hij. Zal ik eerlijk zeggen. Zijn geweten schreeuwde 2 tellen daarna. Nog harder dan daarvoor. Hij is in hel. En zijn geweten is subliem geactiveerd daar. En alle woorden van de Heer zal hij tot in eeuwigheid horen. Was de verlossing van Judas mogelijk? Zullen we erover stemmen? Tuurlijk was de verlossing mogelijk. Als hij naar de Heer gegaan had, op zijn knieën gevallen en zegt: Heer, vergeef mij. Ik heb gezondigd. Dan was hij in het koninkrijk opgenomen. Want er is maar één zonde waarom het kruis niet betaald is, en dat is geen verraad. Het verraden van de Heer, daar is voor betaald. Want u en ik hebben de Heer verraden. En dat doen we nog wel eens. Er is één zonde waar niet voor betaald is, en dat is de zonde van ongeloof. Daar zal iedereen zelf voor moeten betalen, als hij zich niet tot Christus wendt. Dat is de ultieme zonde, waar iemand voor veroordeeld wordt. Wat zei hij dan? En Judas gaat heen en verhangt zichzelf. Wat een getuigenis van een hopeloosheid, wat een hardheid en een hypocriete overpriesters die feitelijk de geestelijke leraren van het volk hadden moeten zijn, die hem zelfs hadden kunnen zeggen: Judas, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Want kijk eens wat ze zeggen in vers 6. De overpriesters namen het geld. Het waren de overpriesters, iemand anders kon het niet oppakken. En wat zeiden ze? We mogen het niet in de koffer doen, in de offerkist terugdoen. Daar komt het op neer. We mogen het niet in de offerkist doen waar het uitkwam. Waarom? Want het is bloedgeld. Wat zeggen ze eigenlijk? Dat is waar het vandaan komt. En er is onschuldig bloed mee vergoten. En eigenlijk verklaren ze zichzelf schuldig. Want zij hadden het eruit gehaald. Zij hadden het aan Judas gegeven. Maar we kunnen het niet terugleggen, want er is onschuldig bloed mee vergoten. Het is bloedgeld. Ze veroordelen zichzelf. Wat een getuigenis van Jezus' zonderloosheid. En wat een eenvoudig iets als wij dat kunnen zien en zeggen: het enige wat Judas had moeten doen, zich moeten bekeren. Niet metamelamai, maar bekeren tot de Heer. En hij was verlost. En wat zegt hij dan? Inderdaad, zonderloos. Zonderloos. De wereld heeft geen oplossing voor een geweten wat bedolven is onder de schuldenlast. De oplossing ligt bij de Heer. En dat is ook ons punt. Wij moeten ons geweten elke keer juist informeren over het evangelie. Dat is zo, hè? Als kinderen van de Heer is het meest gezegende dat wij staan op de verlossing van de Heer en zeggen: als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Niemand. Niemand. De Heer is voor ons. En wat stond er dan zo mooi in, ik noemde het net al in Markus 10, vers 33, dat Jezus overgeleverd moest worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Dat hebben we ook al gezien. En als laatste staat er: en ze zullen hem overleveren aan de heiden. En daar zijn we nu. Judas moest de Heer verraden. Het Sanhedrin moest hem ter dood veroordelen. Hij moest overgeleverd worden aan Pilatus. Hij moest overgeleverd worden aan Herodes. Wist u dat? Dat Jezus ook naar Herodes moest overgeleverd worden? Ik ga u maar eens mee naar Handelingen hoofdstuk 4 vers 25. Daar staat duidelijk dat dat vastgelegd was in het Oude Testament. Dat Jezus naar een koning moest. Alles was voorzegd en stond vast. En dit is Petrus die aan het eind er inderdaad spreekt in vers 25 van hoofdstuk 4. Door de Heilige Geest bij monden van onze vader David. En hier grijpt Petrus terug naar een psalm. Psalm 2. De eerste twee versen. En dit staat daar. En hij citeert dat als volgt. Waarom hebben de heidenen gewoed en volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is psalm 2. Die Petrus daar citeert. Maar hij geeft ook de uitleg, vers 27. Want inderdaad. En dan gaat hij terug naar het voorval dat geweest is een paar dagen eerder. Of een aantal dagen eerder. Want inderdaad. Zijn in deze stad, Jeruzalem, vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, en dat is de koning. Pontius Pilatus, dat is de overste. De heidenen en de volken Israël. Alle vier worden ze daar benoemd. Jezus moest naar Herodes. En dat is waar we vandaag staan. Wat staat er in onze mooie vers 28? Wat een handtekening van de Heer zelf. Hè? Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Uiteindelijk is de vraag heel eenvoudig. Wie heeft Jezus aan het kruis genageld? God zelf. Onbegrijpelijk, hè? Zullen we naar Lucas gaan? Want daar vinden we dus inderdaad dat Jezus voor een koning moest verschijnen. Lucas, hoofdstuk 23. En het begint met een wanhopige stadhouder. Vers 6, we hebben het net gelezen. Toen Pilatus dit hoorde, dat Jezus uit Galilea kwam, toen had hij zoiets van, kom, Herodes die man. Pilatus was er al lang achter. Dit is een onschuldig. En Pilatus die zat in een heel moeilijk pakket. En hij wil hem doorschuiven. En eigenlijk als je dit begrijpt, dan denk je van, maar Pilatus, was het niet veel makkelijker om te zeggen, hij is onschuldig en hij wordt hier niet berecht? Over mijn lijk. Maar niet over zijn lijk. Over zijn lijk. Maar ik blijf. Zegt hij later ook tegen de Heer Jezus. Hè? En wie denk je wel dat er macht heeft om jou te laten leven en te doen sterven? Als jij het niet gekregen hebt van boven kun je niks, Pilatus. Pilatus staat schaakmat. Maar hier zien we dat de leugen moet opvolgen en alles moet elkaar in stand houden. En hij had het al gezegd, als je leest ook in vers 4, even daarvoor in Lucas 23 vers 4, ik vind niets strafbaars in deze mens. Maar de massa, en ik heb dat vorige keer ook gezegd, die zwelt aan. De mensen worden wakker. De overpriesters en de schriftgeleerden die brengen een massa mensen bij elkaar om te roepen en te schreeuwen. En als het ware in de massa hysterie Pilatus ertoe te dwingen. Om een oplossing te vinden. En Pilatus gebruikt Jezus voor zijn eigen agenda. Herodes is verantwoordelijk voor Galilea, maar Pilatus is hoger in gezag. En het was heel vreemd voor iemand die hoger in gezag is om een gevangene over te leveren aan lager in gezag. Oh, hij mag van een ander district zijn, maar dan lager in gezag. Nou, het had een gelijkwaardige in gezag moeten zijn. Maar dit is een meesterlijke politieke zet. Van Pilatus. Zie, elke speler die tot nu toe te zien is in het onderricht van de Heer Jezus, heeft zijn eigen doel. Iedereen heeft zijn eigen doel. Het Sanhedrin wil er vanaf. Die wil hun handen niet vies maken. Pilatus wil van hem af. En die denkt makkelijk door te schuiven naar Herodes, want hij valt onder zijn rechtsgebied. Afschuiven. En zo komt de Heer bij Herodes, kijk maar eens, verheugde koning, vers 8. En toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want hij had hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde. En hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. Herodes. We kennen hem ook als Herodes Antipas. Hij heeft geregeerd van 4 voor Christus tot 39 na Christus. Dat is een lange regeringsperiode, 43 jaar. Zijn vader was Herodes de Grote, de man die de tempel gebouwd heeft. Dat schitterende ding wat nog steeds gaande was, maar die er grote aanzet aan geeft. Hij werd ook Herodes de Bouwer genoemd. Enorme, kolossale bouwwerken had zijn vader gebouwd. Als je zo lang regeert, dan weet je dat je een behoorlijk stempel hebt kunnen zetten. En hij leeft op zich, Herodes Antipas, de zoon, leeft op goede relatie en op goede voet met de Joden. Hij was er altijd, hij is zelf geen Jood. Hij was ook geen Romein, maar hij leefde op goede voet met de Joden. Hij had bijvoorbeeld munten laten drukken, allemaal lieten ze munten slaan, maar hij had zijn afbeelding er niet op gezet. De meeste Romeinen die zetten een afbeelding erop, Caesar of noem het maar op, wie het ook maar was. En Herodes had gezegd, nee dat ga ik niet doen, dat is aanstootgevend voor de Joden. Dat was aanstootgevend. Hij had zelfs een aantal steden gebouwd. Misschien leuk gewoon om eens te weten. Een aantal steden hebben we nooit over gehoord. Sepphoris. Wel eens van gehoord? Sepphoris, een stad in Galilea. Hij was in 23 na Christus was hij af. Een schitterende stad. Jezus is er nooit geweest, naar we weten. Het was namelijk ook zo dat geen Jood daar wilde leven. Het was maar een paar kilometer van Nazareth. Een paar kilometer, wel, kilometer 5, 6. Het kan zelfs zijn dat Jozef, de man van Maria, dan ben ik veiliger. Ja, kan best wezen dat hij daar gewerkt heeft. Om die stad te bouwen. De Heer is er nooit geweest. Had nog een stad gebouwd. Tiberias. En trouwens, je zou eigenlijk zeggen, Sepphoris ligt in het midden tussen het meer van Galilea en de Middellandse Zee. Precies het midden. Dus het is gewoon een stad middenin. In het land zou je kunnen zeggen. Maar de andere stad die Herodes gebouwd heeft, is Tiberias. En als je namelijk het evangelie van Johannes leest, die veel later geschreven is, dan wordt dat meer ook wel eens gezien. Wij noemen altijd het meer van Galilea, maar het meer van Tiberias. En het was omdat daar de grote stad Tiberias gebouwd was. En Herodes Antipas had daar het fundament voor gelegd. En mits dat hij daar begon te bouwen en de hele fundering ging leggen, kwam hij daar dus op botten en beenderen. En het bleek dus een begraafplaats te zijn. Op dat moment was Herodes niet zo wijs. Hij begon die botten eruit te halen en heeft ze afgevoerd. Maar voor de Joden was dat het punt van die stad is onrein. Want een graf mag je niet opdelven. Als je daar aankomt en inkomt, dan ben je onrein. Nou, wij weten, is Jezus ook die stad niet in geweest. Het werd een schitterende stad. Het was zelfs zo, als ik het juist heb, was dat de plaats waar Herodes zijn paleis bouwde. Het was een schitterend gebied. Met Tiberias was een mooie plaats met een mooi uitzicht over het meer van Galilea. Schitterend bouwwerk, maar geen Jood wou er leven. Ah, zegt Herodes, dat kan makkelijk. Ik ga daar huizen gratis weggeven. Geen Jood kwam. Ik ga land erbij geven. Geen Jood kwam. Ik ga vrijstelling van belasting geven. Geen Jood kwam. Maar wel anderen. En zo werd het eigenlijk een heidense stad. Een stad met enorme heidense invloeden. Of tenminste, allerlei immigranten trokken daarin. Verplichte, verbannen mensen in ballingschap werden daarheen gezet. Van jij gaat daar gewoon wonen, klaar. Maar het was niet een geliefde stad. Het was een stad vol heidenen, gedwongen immigranten. Het is ook wel eens interessant om dat te horen, dat er steden waren die de Heer nooit bezocht heeft. Dan denk je van, dat is toch interessant. Die waren af, die waren gereed, waren grote steden. Later werd zelfs Tiberias was de hoofdstad. En we lezen daar niets over. Herodes zelf komen we ook een paar keer in de Bijbel tegen. Ja, dit was zo even andere informatie, je zou kunnen zeggen buiten Bijbelse informatie. Maar Herodes zelf komen we ook in de Bijbel tegen. Weten we dat nog? Met Johannes, de doper, die zijn mond opengetrokken had over Herodes, die de vrouw van zijn, Herodias, ja, de vrouw van zijn broer, zijn halfbroer eigenlijk, had afgetroggeld. Ja, Marcus hoofdstuk 6, daar komen we hem tegen. Dat Herodes zich afvraagt wie is Jezus, want hij had Johannes de Doper onthoofd. Nou, dat verhaal kennen we allemaal nog wel, hoe luguber dat ging. Ja? Trouwens, Herodias was nog familie van, was een nicht van Herodes. Ja? Dus het was niet alleen dat ze in overspel leefden, ze leefden ook nog eens een keer in een incestrelatie. Fijne familie. Maar Lucas, heeft u Lucas nog open? Als u Lucas open heeft, ga eens naar hoofdstuk 9. Maar daarin lezen we ook, ik heb het zelf niet helemaal open, ik sla hem ook even open. Lucas hoofdstuk 9. Nou, dat gaat maar niet snel genoeg. Dan lezen we ook als het ware in een vers, en ik heb er heel weinig eigenlijk van staan. Daar staat ook, met Herodes zeide Johannes heb ik zelf laten onderhoofden. Wie zou deze zijn van wie ik zulke dingen hoor en hij trachtte hem te zien te krijgen? Hij wilde hem graag zien. Nou, niet voor een sociaal gesprek, hoor. Niet voor het sociaal gesprek. Ga maar eens mee naar Lucas hoofdstuk 13. Vers 31. Tezelfde tijd kwamen enige farizeeën en zeiden tot hem, ga heen, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En wat is Jezus antwoord? En hij zeide tot hem, ga heen en zeg tot die vos. Zie, ik drijf boven boze geesten uit. Volbreng genezingen heden, morgen en op de derde dag ben ik pas gereed. Komt erop neer. Die waren farizeeën, waar de Heer eigenlijk van zegt, jullie zijn gezonden door Herodes. En jullie willen mijn werk, dat ik mijn werk verander, dat ik hier vandaan vertrek. Ik doe wat ik wil. En ga maar terug naar die vos en bericht hem maar, want jullie zijn door hem gezonden. Dat ik blijf totdat ik bepaal wanneer ik wegga. Wat een genieperige vos is het niet. De Heer Jezus spreekt hier minder waardig over Herodes, is het niet? Die vos, dat is nou niet een bepaald compliment, hè? Ja, doortrapt, genieperig, onbetrouwbaar, sluw. En dit is wat we dus ook lezen in Lucas 23, en u mag daar weer rustig heen gaan. Dat je ook wel kan begrijpen dat Herodes verheugd is als hij Jezus ziet, eindelijk. Had erover gehoord. Had Johannes onthoofd en hij hoorde van de wonderen van de Heer Jezus. Hij had hem zelfs wel trachten willen te doden. Om wat? Om zijn geweten stil te leggen. Elke keer als je iets hoorde over de Heer Jezus en je mag aannemen dat hij als daar in zijn Tiberias paleis zat, midden in Galilea, dat kon hem niet ontgaan zijn. Ik wil hem zien. Hij heeft hem nooit eerder gezien. En nu heeft hij de kans. Hij was verheugd, want hij had geruime tijd willen zien, staat er in vers 8, omdat hij van hem gehoord had. En waarom wilde hij de Heer zien? Niet omdat hij inzag dat hij hem nodig had als verlosser, hè? Puur voor zijn eigen entertainment. Mijn persoonlijke wonderwerker. Doe eens iets magics voor mij. Laat eens een illusie zien. Hij had Jezus gewoon voor het vermaak nodig, tijdverdrijf, entertainment. Nou, weet je, Jezus was nooit in Tiberias gezien. Herodes had nooit een wonder gezien. Dit was de kans. Een wonder op commando. Een mirakel op bestelling. Want ik ben tenslotte koning. En ik krijg meestal wat ik wil. Behalve bij de Heer. Vers 9. De Heer zwijgt. Een zwijgende Heer. Hij ondervroeg hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. Oh. Niets. Nul. Het moet een tegenvallen voor Herodes geweest zijn. Dit is. Frustrerend, is het niet? Als je eindelijk iemand ziet en die zegt niks. Moet je ook aannemen dat de Heer er ook niet meer zo mooi uitzag, hè? Hij was al een paar uur, hadden ze de mogelijkheid gehad om hem te mishandelen bij het Sanhedrin en bij Caiaphas thuis. Ze zal er al niet meer zo mooi uitgezien hebben, maar de Heer is hier absoluut soeverein. Hij laat zich niet gebruiken. Hij laat zich voor niemand zijn karretje spannen. Hij doet niks op commando. Hij is aan niemand iets verschuldigd. Hij heerst. En niemand anders. O, Herodes dacht hem voor zijn persoonlijke noden, zijn persoonlijke zaken te kunnen spannen, maar daar laat de Heer zich niet voor gebruiken. Is dat ook niet in onze tijd zo? En in ons leven? De Heer laat zich niet voor zijn karretje spannen. Als u niet in God gelooft, God gelooft wel in u, las ik gisteren op de kerk. Een kerk, nee, kan ik beter anders zeggen, een gebouw waar mensen samenkomen. Dat zijn persoonlijke noden en God span je voor je eigen karretje. God heeft dat niet nodig. God laat zich daar niet voor gebruiken, de Heer Jezus al helemaal niet, door een Herodes. En alle wonderen die de Heer Jezus deed, waren niet voor entertainment. Die waren ervoor om te wijzen naar grotere dingen, was het niet? Waarom stonden de... Die lamme die door het dak was gekomen, weten we dat nog? Wat was het eerste wat de Heer deed? Sta op en wandel. Uw zonden zijn u vergeven. En als bewijs zei hij, sta op en wandel. Opdat ik rechtmatig gesproken heb. Alles stond in het doel van een geestelijk leven. Dat Lazarus geroepen werd en opstond, is dat de geestelijke doden opstaan. De geestelijke blinden konden zien. De geestelijke lammen konden weer lopen. Alles draaide voor hem met een geestelijke interpretatie. Met een geestelijke interpretatie. En wat is nu het frappante? Dat dit hetgene is waar Herodes helemaal geen boodschap aan heeft. En Jezus geeft geen boodschap aan Herodes. Hij zegt niets. Dit is de eerste keer dat de Heer Jezus compleet zwijgt, hè? Wat deed hij bij Anna's? Ga maar getuigen halen. Zoek ze maar op. Je hoeft mij toch niet te ondervragen? Ik heb vrij uitgesproken op de tempel. Dag na dag. Zoek maar en je vindt ze. Hij komt bij Caiaphas en Caiaphas stelt hem één vraag. Het mes op de keel. Zijt gij de zoon van de gezegende? Ja, ik ben het en je zal mij zien komen vanuit de heerlijkheid des Heren. Hij komt bij Pilatus en Pilatus vraagt hem. Zijt gij de koning der Joden? Gij zegt het. Daartoe ben ik gekomen. Daartoe ben ik gezonden. En ik ben gekomen om te getuigen van de waarheid. Ja, ik ben een koning. Niet de koning die jij bedoelt, Pilatus. Anders hadden mijn heers, mijn onderdanen wel voor mij gestreden. Mijn koninkrijk is van een andere planeet. Een geestelijk koninkrijk. Een hemels koninkrijk. Maar bij Herodes. Ik geloof dat Matthäus zegt dat hij helemaal niets zegt. En op geen enkele vraag antwoord geeft. Op geen enkele vraag. En we lazen dus dat inderdaad Herodes hem met vragen bestook. Hij ondervraagt hem met vele woorden. Het is alsof als het ware Herodes een waterval is van woorden en vragen. Ja? Een klein kind die zich gewoon niet weet te beheersen. De Heer zegt niks. Wat dan eigenlijk een oordeel? Hè? Hij corrigeert niks. Hij wijst er niet eens op zijn verantwoordelijkheid. Herodes, jij bent degene die de voorloper van mij vermoord heeft. Jij hoorde hem graag. Hij sprak woorden van gerechtvaardigheid. Je hebt genoeg gehoord. Jouw tijd is voorbij. Einde oefening. Jij zal sterven in je zonde. Ik zeg niks meer. Nou, Herodes is niet alleen. Hè? Kijk maar eens bij vers 10. De beschuldigende leiders. De overpriesters die staan daar nog en de schriftgeleerden. En die stonden daar hem heftig te beschuldigen. Wat zie je hier? Geen moment laten ze Jezus alleen. Bij Pilatus staan ze voor, bij de poort als het ware, want ze mochten niet verontreinigd worden, ceremonieel. Want ze zouden eens op onwaardige wijze het Pascha vieren. Ze gaan naar Herodes, of Jezus wordt overgeleverd naar Herodes en ze volgen hem. De overpriesters, weer de hele groep. En de schriftgeleerden, massaal als hyena's volgen ze hun prooi. Hem geen moment uit het oog te verliezen. Eigenlijk is het zo, ze hebben hun ogen constant op de Heer gericht. Om hem aan te klagen, te beschuldigen. Hun ogen op de Heer gericht, niet in geloof, maar in ongeloof. Hun ongeloof is zo duister geworden dat ze hun ogen niet meer van de Heer kunnen afhouden in ongeloof. Een gekke gedachte, hè? Alles is voor hun, wordt in werking gesteld om dat ongeloof handen en voeten te geven. Ze klagen hem aan. Heftig. Zware beschuldigingen. Hevige beschuldiging. Ze schreeuwen het over elkaar heen. Ze klimmen over elkaars schouders als het ware. Om maar één ding te bereiken en dat is Christus moet weg. Dat er een parallel in zit. Hoe verder ze groeien in duisternis, hoe meer hun ongeloof zich richt op het afwijzen van Christus. Hoe meer een gelovige zijn ogen op Christus richt, hoe meer hij hem lief heeft en aanneemt en voor hem wil leven. Zien we de parallel? Ze kunnen gewoon hun ogen niet meer van Christus afhouden om hem in ongeloof onder te drukken, als het ware, zoals in Romeinen 1 staat. De waarheid onderhouden. En ze doen er alles aan om hun armen gestrekt te houden en die ballon als het ware onder water te moeten houden. En wat zegt God? Ik geef hun over aan hun lusten die ze wensen. Ga maar. Elk moment dat bij wijze van spreken de waterval van Herodes zijn woorden en zijn vragen even stopt. Ze hoeven Jezus niet te interruperen, want die zegt toch niks. Elke keer als Herodes zwijgt zijn het de hyena's, de ongelovigen. Diepe duisternissen die duiken erop met hevige beschuldigingen. Ze waren misschien zelfs wel bang dat Jezus een wonder zou doen, is het niet? Nou, dat zou een ramp zijn voor hun. Oh, breng maar een blinde binnen. Heb je geld nodig? Is dit het muntje van Caesar? Ik zal er een miljoen bij maken. Alsjeblieft. Oh, zou een ramp zijn voor hun reputatie. Jezus had Herodes zo op zijn hand kunnen hebben. Eén wonder. Aasgieren boven een prooi. Herodes in ongeloof hem vragende op zoek naar een wonder. En het duister wordt steeds duister. En wat is het als je als koning niet krijgt wat je wil? Dan zoek je het wel. Vers 11. Ze gaan honen. En Herodes met zijn krijgsmacht smaden en bespotten hem. En je ziet als het ware de twee partijen, Herodes, die daar als bezoeker was met zijn kleine leger. De schriftgeleerden en de overpriesters, ze zoeken elkaar op. Wel, Herodes die wil natuurlijk de Joden op zijn hand houden. Daar heeft hij veel meer aan de massa dan die ene man. En wat is dan het beste als je publiekelijk wordt hij feitelijk voor schut gezet door de Heer Jezus. Hè? Allemaal vragen, allemaal vragen, allemaal vragen. En de Heer zegt niks. Nul. Want dan raak je toch gefrustreerd. Dan ontplof je toch bijna als koning. Het Sanhedrin die de zaak opstookt. De soldaten, de persoonlijke krijgsmacht. Die worden als het ware losgelaten. Want zo staat er Herodes met zijn krijgsmacht smaden en bespotten hem. Niet een stukje van de massahysterie al langzaam maar zeker binnenkomen. Die zich volgende week en misschien de weken daarna nog verder zal ontwikkelen. Als wij die studies volgen. Hevig geïrriteerd, gefrustreerd, uit machteloosheid. Wat gaan ze doen? Bespotting. Beledigen, insinuaties, grootspraak. En hier zien we feitelijk de ware Herodes naar voren komen, is het niet? Hier zien we het hart van de persoon naar voren komen. Als hij niet krijgt wat hij wil, wat gaat er dan gebeuren? En dat hartje. Tjoetoe, tjoetoe, tjoetoe. Wel, u bent tenslotte soeverein, Heer. U mag kiezen om een vraag te beantwoorden of niet. Oh, dat is alleen het hart van een gelovige wat wederom geboren is. Een ongelovige die zegt, en u heeft de plicht om mij te beantwoorden. En Lucas is de enige die hier kort over schrijft. We hebben er geen informatie over hoe de gesprekken zijn. Maar ik neem aan als wij zien dat Jezus hem een vos noemt. Dat hij op onrechtmatige wijze de vrouw van zijn broer heeft afgetroggeld. Herodias. En dan ook nog die dochter Salome, als ik het juist heb. Die voor hem danst. Nou, dat zal niet een klededracht kostuum geweest zijn met het bovenste knoopje los. En het laatste was over de enkels, het laatste stukje stof. Sensueel. Verlustigend. Al vraag je de helft van mijn koninkrijk, je zal het krijgen. Nou, de hoofd van Johannes is genoeg. En hij gaf het. En waarom? Omdat hij de belofte publiekelijk gemaakt had en hij wou zijn gezicht niet verliezen. Oeh, wat een lugubere man. En hier zien we exact wat hij doet. En als ik het goed begrijp en als je dat leest, wat staat er dan in het vervolg van het vers? Ze bespotten, ze besmaden hem en hij deed hem een schitterend kleed om. Wie? Herodes? Een schitterend kleed, een kleed wat schittert. En een wit kleed. En er waren kleden in die tijd waar dus hele fijne draadjes zilver ingewoven waren bij de rijke aristocraten in de ochtendzon, dan zal dat geschitterd hebben. Een wit kleed. Is dit nu de koning? Is dit nu het gevaar voor Rome? Is dit nu de rebellerende man die inderdaad een opruier is, zoals we vorige week gehoord hadden van de overpriesters en de schriftgeleerden? Het is één grote schijnvertoon. Vergeet niet dat Jezus de hele nacht wakker is. Ik zei het net al. Hij zal er ook ongehoord uitgezien hebben. Wat zien we dan in vers 12? De goddeloze kameraden. Want kijk eens wat het doet. Herodes, Pilatus dacht feitelijk zijn handen in onschuld te kunnen wassen. En te zeggen van, ik hoop dat Herodes hier iets gaat doen. Dan ben ik eraf. En Herodes, die krijgt er de mogelijkheid en die dacht van, ik ga er een attractie van maken. Met een wonder, dat lukte niet. Hij heeft er maar een andere bespottelijke attractie van gemaakt, van onze Heer. Wat zien we dan in Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkaar bevriend. Voor die tijd waren ze immers vijanden. Wat een inzichten geeft Gods woord, hè? De duisterheid begint zich samen te binden en steeds meer richtte zich tegen de Heer Jezus. Eerst was het alleen het Sanhedrin. Nu zijn het al, is het al de Joodse, of laat ik zeggen, de Romeinse leider en ook nog eens een keer Herodes die tegen de Heer Jezus ingaan. En wat gaan we nog meer krijgen? Het volk. Het volk. Wie willen jullie hebben? Barabbas of Jezus? Barabbas. En wat moet er dan met Jezus gebeuren? En wat staat de massa te roepen? Kruisig hem. Herodes en Pilatus worden vriend. We weten zelfs, misschien wel goed, om zo ook eens nog iets te vertellen dat die twee strijd hadden. Het blijkt namelijk ook, ik had het net ook al gezegd, dat Pilatus hoger in rang was. Gouverneur. Is hoger dan koning. Zeker op de plaats omdat Pilatus aangesteld was door Romeinen. En de Romein was aangesteld als gouverneur over een gebied. De koning. Het lijkt erop dat Herodes toch een lagere rang had. En ik kan daar nog verder op ingaan, maar dat is misschien wat te ver uitgebreid. Maar het blijkt dus dat op een gegeven moment in het begin dat Pilatus dus in het paleis van Herodes verplicht, of Herodes verplichtte om schilden op te hangen van Romeinse soldaten, die mogelijk gesneuveld waren met hun embleem erop, en een eerbetoon aan die soldaat. En dat verplichtte Pilatus om dat in het paleis van Herodes op te hangen. En Herodes wist dat dat een aanstoot was voor de Joden. Wat deed Herodes? Ik had nu net verteld dat hij... had ik niet verteld. Had ik kunnen vertellen, kan ik het nu vertellen. Zijn vader, Herodes de Grote, leefde op goede hand met de Romeinen. Die had zijn zoon Herodes op laten leiden in Rome. Nou, we weten, heeft Herodes Antipas, de Herodes waar we nu over spreken, is getraind in Rome. En leefde op goede voet met keizer Tiberias. Vandaar dat hij ook die naam aan die stad gegeven had. Die leefden goed met elkaar. Op het moment dat Pilatus Herodes verplicht om die schilden neer te hangen. Herodes had gepleit bij Pilatus. En Pilatus zei, niet, goed. Herodes ging naar de keizer en kreeg zijn gelijk. En keizer Tiberias had persoonlijk opdracht gegeven aan Pilatus om die schilden weg te halen en in een andere tempel neer te hangen. Publiekelijk was Pilatus aan de kant gezet. Of in ieder geval had hij zijn gezicht verloren. Want de mindere had de meerdere schaakmat gezet. Maar dit was het moment dat ze elkaar weer vonden. Bij de veroordeling van de Heer. Ook al weet Herodes en Pilatus bevestigt dat, ik heb dat zo straks ook gelezen, vers 15. Ik vind geen schuld in hem. Lucas 23, vers 14 en 15. Gij hebt deze mensen, dit is eigenlijk het volgende proces. Waar Pilatus terugkijkt, Jezus weer voor zich heeft gekregen, of terug heeft gekregen in het witte kleed. En dit zegt hij, gij hebt deze mensen bij mij gebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid verhoord. En in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene waarvan gij hem beschuldigt. En ook Herodes niet. Dat hij terugkwam was voor Pilatus het voldoende bewijs dat Jezus onschuldig was. Begrijpen jullie het summum van een onrechtvaardige rechtszaak? Judas die het bevestigt. De overpriesters die zeggen dat was bloedgeld. Dat is onrechtmatig gebruikt, daar is een onschuldige mee veroordeeld. Pilatus die zegt hij is onschuldig. En hij zegt het zelfs van Herodes. Herodes die zegt dat hij onschuldig is. En wat lazen we dan? Elk heeft zijn aandeel. Want de raad Gods had het zo besloten. De hele wereld is strafwaardig. De hele wereld. Alle koningen van de aarde hebben zich opgesteld en de oversten tezamen vergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde. Als u hier vandaag bent en u bent niet bekeerd, u bent niet tot dat punt van metanoeo gekomen. Een verlossende bekering, dan is het vandaag het moment om u tot Jezus Christus te wenden. Als u dat niet doet, dan loopt het met u af zoals met Judas, zoals met de overpriesters, zoals met Pilatus, zoals met Herodes. Nou, wij weten, hebben velen zich niet bekeerd vanuit de overpriesters. Er waren er wel die in hem geloofden, maar omwille van hun positie durfden ze dat niet bekend te maken. Denkt u dat dat wederom geboren is? De massa die hem binnenhaalde met groot gejuich en zeiden Hosanna, Hosanna. En 3-4 dagen later hem aan het kruis nagelt en roepen kruisig hem, waren die wederom geboren, geloofden die in hem? De poort is smal. Er is een enge poort, mensen. En de weg die daarop navolgt is smal. Streef erna om door die poort te gaan. En vandaag is de dag. Stel het niet uit. U weet niet wanneer uw leven aan een eind komt. En laat het niet zo zijn als bij Judas. Want breed is de weg die naar het verderf leidt. En hoe vinden we die? Velen zijn erop. Velen. Laat u daar niet gevonden worden. Want dat is de weg naar de hel. Dat is de weg van alle mensen die we tot nu toe gezien hebben hier. Buiten de 11 discipelen die over zijn. En een aantal getrouwe vrouwen die we bij het kruis zien staan. Bekeert u tot de Heer. Dank u wel, Vader, voor deze tijd. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor de rust in de gemeente. Dank u wel dat wij ook weer zien, Heer, hoe u absoluut soeverein bent. En dat ook uw armen wagenwijd open stonden voor Judas als hij gekomen was. Om zijn geweten te laten zuiveren door het, en te reinigen door het bloed van u, Heer Jezus. En hij kwam niet, hij wilde zijn eigen leven nemen. Hij wilde zijn eigen geweten het zwijgen opleggen op zijn eigen manier. En oh, wat zal dat nu schreeuwen tot in eeuwigheid. Oh, laat ons geweten gereinigd worden door uw bloed, Heer Jezus. En zien dat wij niet beter zijn als een Judas. Niet beter zijn als een Pilatus of een Herodes of het volk of de overpriester of de schriftgeleerden. Maar dat wij uit genade gered zijn om u te verheerlijken. Leer ons dat ook vandaag. Halleluja. Amen.